Goedemorgen. Mooi dat we ook samen Gods woord mogen openen. En dat we vanmorgen, naar aanleiding van de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, mogen nadenken over het goede pand dat u en dat ook ons is toevertrouwd. En ja, het thema kwam vanmorgen al een paar keer voorbij. God is verborgen. En ja, dat is een aspect wat in het bijzonder bij de tijd past waarin wij vandaag de dag leven. Het heeft alles te maken met Gods bedoelingen voor de bedeling waarin wij leven. En daarin is kenmerkend ja, dat er geen zichtbare manifestatie meer is van tekenen, wonderen, genezingen, zoals wij dat in de handelingentijd zagen. En velen zijn tegenwoordig, veel gelovigen, daarover ook in verwarring. Het idee is ook vaak van, ja, in de handelingen, aan het begin van de handelingen is de gemeente geboren. En ja, dat al die zaken niet meer zichtbaar zijn, dat komt door ons. Wij moeten weer terug naar de Heer en wij moeten ons bekeren. En we moeten helemaal weer terug naar die handelingen. Maar de vraag is dat een juiste zienswijze? En sluit dat nou aan op Gods bedoelingen voor de tijd waarin we leven? We willen een kort gedeelte willen we mee beginnen uit de tweede brief van Timotheus. En dan lezen we hoofdstuk 1 vanaf vers 9 tot en met 14. Dus 2 Timotheus 1 vers 9 tot en met 14. Daar zegt de apostel: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Ja, tot zover. Zoals al aangegeven, dat goede pand, dat is waar we vanmorgen over na willen denken en de betekenis ervan. Nou, we zien eigenlijk dat Paulus het tweemaal noemt in het gedeelte wat we gelezen hebben. En vaak denken we bij een onderpand aan de juridische betekenis. En dan gaat het om iets wat we hebben, wat een bewijsstuk als het ware is. Het vertegenwoordigt iets dat nog niet op dat moment in je bezit is, maar wat nog in de toekomst in jouw bezit zal komen. Maar in vers 14 spreekt Paulus over het goede pand dat u toevertrouwd is. En dat pand, zegt Paulus, dat moet je bewaren. Dus dat ene onderpand in de betekenis, in die juridische betekenis, ja, dat is natuurlijk de Heilige Geest die in ons is, waardoor wij als het ware de zekerheid hebben dat de dag van de verlossing daadwerkelijk ook zal komen. Nou, dat hoeven wij niet te bewaren, want hij bewaart ons. Maar vervolgens spreekt Paulus over een ander goed pand dat door ons bewaard moet worden. Nou, nu is het zo dat de apostel deze brief en ook de eerste brief schrijft aan zijn medewerker Timotheus. En wat opvalt wanneer Paulus Timotheus aanschrijft over dat goede pand, wat hij moet bewaren, dat Paulus driemaal eigenlijk aangeeft van schaam jij je, Timotheus, voor mij? Schaam jij je voor mijn ketenen? Schaam jij je voor het getuigenis van de Heere? Driemaal lezen we in de Timotheusbrieven eigenlijk dat Paulus zegt van schaam jij je? Want het was in die tijd natuurlijk best wel een heel groot ding wat daar gebeurde. Er was sprake van een overgang en Paulus was de bedeler van die nieuwe bedeling. En dat had nogal wat voeten in aarde. In ieder geval dat onderpand waarvan Paulus zegt, bewaar dat door de Heilige Geest, dat blijkt uiteindelijk vooral betrekking te hebben op de gezonde woorden zoals ze door Paulus gesproken werden. De gezonde woorden hebben alles weer te maken met de woorden, de prediking, die aansluit op Gods bedoelingen. En ja, wanneer, naarmate we ook thuis raken in Gods woord, dan ontdekken we ook dat niet alles wat in Gods woord staat voor elke tijd geldt en op elke periode van toepassing is. Laten we even naar die drie tekstplaatsen gaan waar Paulus dat woord schamen gebruikt. Allereerst wil ik even naar de eerste brief aan Timotheus. Die zit hier voor. 1 Timotheus 1 vers 12. Nee, dat is ook deze brief. Sorry, dat is verkeerd op papier gekomen. Want we hebben het zelfs gelezen. Daar zegt de apostel, daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat gaat om dat andere pand. Dat is iets wat de Heere bewaart. Dan naar 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, beijver uzelf om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En tot slot in 2 Timotheus 18. Sorry, 2 Timotheus 1 vers 8, excuus. Daar zegt de apostel, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Ja, Paulus schaamt zich er niet voor. Schaamt zich niet voor dit pand wat bij hem weggelegd is. Paulus schaamt zich die boodschap die hem toevertrouwd is en die hij bekend moet maken, die gezonde woorden. Daar schaamt Paulus zich niet voor. Maar natuurlijk moet die fakkel wel doorgegeven worden. De toestand was inmiddels behoorlijk aan het escaleren. Het was eigenlijk ronduit grimmig geworden. Paulus was in de gevangenis beland, onder hele andere omstandigheden dan die eerste keer. dat hij in een huis woonde en waar hij werd bewaakt door een soldaat. Nee, hij was nu echt in de boeien geslagen en zijn bewegingsvrijheid was nihil. En het was ook lastig geworden voor zijn medewerkers. Er waren medewerkers van Paulus die waren uit het spoor van de waarheid aan het raken. Die gingen dingen verkondigen dat de opstanding al had plaatsgevonden, zegt Paulus ergens. Maar er waren ook medewerkers die ronduit afhaakten. Demas is natuurlijk bekend. We lezen dat in 2 Timotheus 4, vers 10. Waar Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige aion, heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. En dit waren medearbeiders van Paulus. En die waren niet gestopt met geloven, maar die waren wel afgehaakt om zij aan zij met Paulus die gezonde woorden te prediken. Verder worden ook nog genoemd Phygelus en Hermogenes. Die hebben zich in Azië, dat lezen we in het eerste hoofdstuk van 2 Timotheus, die hebben zich in Azië van Paulus afgekeerd. Dus het was allemaal eigenlijk een beetje uit elkaar aan het vallen. En ook Timotheus, die in een hele bijzondere relatie stond ook met Paulus, want de relatie tussen Timotheus en Paulus was er een van zoals een vader met zijn zoon omgaat. Paulus noemt Timotheus ook in 2 Timotheus 1 vers 2, mijn geliefde zoon. Dus dat was een hele warme band die twee hadden. En Paulus was bijzonder gesteld op Timotheus. Maar ook Timotheus, die dreigt dus te verslappen. Dat wordt wel duidelijk uit alles wat Paulus schrijft. Hij is ook, zoals veel medewerkers van Paulus, geïntimideerd door de gebeurtenissen en het gevaar wat het prediken van de gezonde woorden met zich meebrengt. Want je kunt dus in de gevangenis raken. Je kunt je leven verliezen. En dat was voor velen, het is heel menselijk dat natuurlijk de nodige angst en verwarring en aarzeling met zich meebracht. En Paulus, die gaat dan vervolgens eigenlijk Timotheus moed inspreken. Want Timotheus is degene die fakkel moet overnemen. En Paulus zegt ook van vertrouw die woorden weer toe aan trouwe mensen die op hun beurt weer bekwaam zijn om ook anderen weer te onderwijzen. In 2 Timotheus 2 vers 2 lees je dat. Dus Paulus die begint dan op Timotheus in te praten en probeert hem als het ware moed in te spreken. Allereerst begint Paulus bij hem in herinnering te brengen dat de genadegave van God in hem was, door middel van handoplegging. Nou, die genadegave, zegt Paulus, wakker die weer aan. Paulus had uiteraard in de handelingenperiode Timotheus de handen opgelegd en Timotheus had daarop een geestesgave ontvangen. Een gave die ongetwijfeld ook verband houdt met de gave van het woord, de gave om het woord van God te verkondigen. Timotheus ging ook vaak langs gemeenten, werd vaak langs de plaatselijke gemeente gestuurd door Paulus om daar het woord te prediken. Maar wakker die gaven weer aan, zegt Paulus. We lezen dat in 2 Timotheus 1 vers 6. In het vers daarvoor, In vers 5 bepaalt Paulus hem bij het ongeveinsde geloof dat in zijn moeder Eunice woonde en dat in zijn grootmoeder Lois had gewoond. Dus eigenlijk zegt Paulus van, ja, bedenk die dingen. En ja, een ongeveinsd geloof, dat is een heel zuiver geloof. Dat is niet huigelachtig. En daartegenover staat vaak een huigelachtig geloof. Een geloof ja, wat vaak ook heel veel plechtigheid om zich heen heeft. Maar wat niet altijd oprecht is. Maar de moeder van Timotheus en zijn grootmoeder hadden een krachtig, ongeveinsd geloof. Ja, en het is gewoon heel, ja, het is een voorrecht als wij zulke krachtige voorbeelden in onze omgeving hebben, waar we ons aan op kunnen trekken. En ja, Paulus bepaalt Timotheus daarbij. Denk aan je moeder, denk aan het geloof wat in je moeder was en in je grootmoeder gewoond heeft. En herinner je de gave die door handoplegging in je is en wakker die weer aan. Want Timotheus was net als veel andere medewerkers van Paulus. Ja, dat kaarsje dat was langzaam een beetje aan het uitgaan. Want er was serieuze vervolging. En ja, als je niet sprak, dan ging je die vervolging uit de weg. Maar sprak je wel, dan kwam je geheid in de problemen. Want het was gewoon oorlog. Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 2, leid verdrukkingen, in vers 3, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Aanvaard dat lijden, zegt Paulus, en doe het werk van een evangelist. Maar dat was niet zo makkelijk, want dat is niet makkelijk. Dan moet je wel even een knop omzetten. Dat is iets waar je voor kiest. Dus er werd geaarzeld en ook Timotheus, ja, Paulus die voelde aan dat kaarsje ook langzaam uitdreigde te gaan. En die wilde die vlam opnieuw aanwakkeren. En bepaalt Timotheus bij deze dingen. En spreekt hem moed in. En je moet je ook eens verplaatsen in zijn situatie. Hoe dat geweest moet zijn. Dat je grote leermeester gevangen was gezet. En dat jij, want Timotheus was nog jong, ja, toch wel een van de pionnen bent waar Paulus op vertrouwt. Paulus wachtte ook eigenlijk en hoopte ook dat Timotheus hem zou bezoeken in de gevangenis. Hij prijst ergens bijvoorbeeld een andere medewerker, Onesiphorus. Want, zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 16, hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. En Paulus die hoopte natuurlijk ja, dat ook Timotheus hem zou bezoeken in de gevangenis. Ja, en er was natuurlijk nogal wat veranderd. In die, sinds die Pinksterbedeling gesloten was en die nieuwe bedeling was geopend, was er nogal wat veranderd. He, om even kort een beeld te schetsen hoe het in de handelingenperiode was, dan gaan we even naar Romeinen 15, misschien niet de meest voor de hand liggende tekst, Romeinen 15 vers 18 en 19. Maar dat geeft ons een goed beeld van hoe het in de handelingentijd eraan toe ging. Tussen Paulus, met Paulus en zijn medewerkers. Romeinen 15 vers 18 en 19. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervult. Alles wat Paulus en zijn apostelen deden, dat werd begeleid door tekenen, door wonderen, door zichtbare kracht van de geest. Ook door genezingen. Maar al die zaken, dat was allemaal gestopt. Er was niets zichtbaars meer. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus, die blijkbaar ook wat last van zijn maag had, drink niet langer alleen water, maar neem een kleine hoeveelheid wijn. Dat is goed voor je maag. Nou, dat was in de handelingentijd helemaal niet aan de orde. Alle kwalen die de apostelen hadden, die genazen spontaan. Zo ging het toen. En dat was een voortgaan in een halleluja-stemming en die krachten en die tekenen om je heen. Ja, dat was wel even wat anders. Maar nu was de situatie ronduit grimmig en gevaarlijk. Er was vervolging, er was lijden. Paulus had enorm veel te lijden. Niet zozeer van buiten, maar juist van andere predikers die dus een leer verkondigden die dwars tegen de gezonde woorden ingingen. Zoals die Phygelus en die Hermogenes, die dus verkondigden dat de opstanding reeds had plaatsgevonden. Paulus noemt Alexander, de kopersmid, die hem enorm veel schade berokkend heeft. En er is serieuze tegenstand. En dan is het alsof Paulus tegen Timotheus zegt van ja, maar vat moed, ga staan. Jij hebt die gave van het woord en draag die fakkel over. En laat je niet in een hoekje drukken. Kruip nou niet weg, maar hou die kaars brandende. En ga voort met die gezonde woorden te spreken. Schaam je niet, Timotheus, voor het getuigenis van de Here of voor mij, zijn gevangene. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde. En van bezonnenheid, zegt Paulus. Maar ja, zoals ik al aangaf, als dat je houding was, ja, dan betekende dit wel dat lijden in de praktijk. Want dat lijden, dat ontstaat door het spreken van die gezonde woorden. En zo denken wij wellicht ook vaak van, ach, laat ik me maar stilhouden, want ja, het geeft toch alleen maar veel gedoe, hete hoofden en koude harten. Daar eindigt het vaak mee. Want zoals het was in de tijd van Paulus, zo is het ook nu. Paulus zegt van, men wil de gezonde woorden niet horen, maar ze verzamelen zich leraars om zich heen die dingen verkondigen die zij willen horen. En dat was toen een groot probleem en dat is nu nog steeds een groot probleem. We willen dingen zien, we willen een show, we willen liederen, we willen. Dat is wat men wil. En ja, veel gelovigen hebben dus geen zicht op die bedoelingen die God heeft met deze tijd. En die willen eigenlijk die krachten en die tekenen en die wonderen van de handelingentijd. Heel menselijk, maar het zijn niet de gezonde woorden die aansluiten op Gods bedoelingen voor deze tijd. En dat is waar Paulus op hamert richting Timotheus. Er zal een tijd komen, zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 3, dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat hun gehoor streelt. Nou, en dat is eigenlijk precies wat er nog steeds eigenlijk gebeurt vandaag de dag. Dus eigenlijk begon die afval van de gezonde woorden al in de tijd van Paulus. Het begon in de kring rondom Paulus, bij de medewerkers van Paulus, die één voor één eigenlijk afhaakten. Niet langer met Paulus in die woordverkondiging wensten te staan. Ja, Paulus die in de gevangenis komt, die geen bewegingsvrijheid meer heeft en uiteindelijk volgens de ongewijde geschiedenis ook geëxecuteerd is. Hij is onthoofd, schijnt het. Dat stond je eigenlijk mogelijk te wachten. Als je als medewerker van Paulus die gezonde woorden sprak. En in die tijd leefde Timotheus. En in die tijd leven wij ook. En de gezonde woorden, ja, die worden eigenlijk nauwelijks verdragen. Ook vandaag de dag niet. Dus de meesten hebben er ook totaal geen weet van wat dat goede pand dan is, wat hen is toevertrouwd en wat ze moeten bewaren. Maar bewaar en koester dat pand, zegt de Heere, zegt Paulus tegen Timotheus, en bewaar dat. En geef dat door aan anderen die ook weer bekwaam zijn om ook weer op hun beurt anderen te onderwijzen. Om die fakkel door te geven. En natuurlijk zijn we niet allemaal geroepen in de woordverkondiging. Maar ook voor ons geldt, los van dat feit, dat heel ons leven, alles wat we doen, we staan elke dag in de dienst van God. En al onze acties en al het werk wat we verrichten, alles krijgt zin en betekenis in Hem. Maar goed, ook in ons leven bestaat wel eens het gevaar dat we misschien wat inzakken. En dat we misschien ook denken van ja, nou ja, het geeft allemaal zoveel problemen. En het is allemaal zo gecompliceerd wanneer ik over die dingen begin, wanneer ik daar iets over zeg. Ik heb daar geen zin meer in. Dat kan. Maar toch geeft Paulus aan, dring erop aan. Gelegen of ongelegen. En dat is iets anders dan het door de strot douwen van de mensen om ons heen. Dat is natuurlijk niet wat Paulus bedoelt. Maar Paulus bedoelt zeker niet te zeggen dat we in een hoekje weg moeten kruipen en dat we ons moeten laten intimideren door de strijd die er ook in ons leven vaak is. Veel conflicten, veel problemen die in ons persoonlijk leven spelen, zijn gewoon vaak het gevolg van fouten die we zelf maken. Oorzaak en gevolg. Maar soms is dat anders. Denk aan een koning David die op een bepaald moment, dat lees je dan in 1 Koningen, een volkstelling gaat houden. En nou ja, dat is de Heere die roept hem ter verantwoording. Die tuchtigt hem ook. Die geeft ook aan van dat is helemaal fout. Maar als je dan naar Kronieken gaat, waarvan ik altijd gedacht heb, ach nou ja, dat is een aanvulling op Koningen. Maar waar je in Koningen vaak de situatie vanuit menselijke beleving gepresenteerd krijgt, zie je in Kronieken vaak wat er in die geestelijke wereld gebeurt. En dan lees je dus ook letterlijk dat Satan David ertoe aanzette om het volk te tellen. Dus soms is daar wel degelijk, dan zijn daar machten en krachten in het spel die probleemsituaties in je leven brengen. Job had ook geen flauw idee waarom hem al die dingen overkwamen. Job kon niet achter de coulissen zien dat Satan eigenlijk God had uitgedaagd van ja, het is geen wonder dat die Job u zo trouw dient, want u hebt hem aan alle kanten beschut en u heeft hem rijk gemaakt. En dan zegt de Heere tegen Satan van nou ja, pak hem maar aan, als die maar blijft leven. Maar Je hebt carte blanche. En dan raakt Job in een heel kort tijdsbestek alles kwijt. Bijna alles wat hij heeft. Alleen zijn gezondheid is dan nog intact. Maar dat gaat er ook later aan. Ja, ga er maar aan staan. En dat valt niet mee. Wanneer je zo onder vuur ligt. En het wordt zo zwaar in je leven. Dan valt het niet altijd mee om dat kaarsje brandende te houden. Maar Paulus geeft aan dat we in zijn kracht voorwaarts mogen en moeten gaan. Want we kunnen dat ook niet in eigen kracht. Nooit en te nimmer. En Gods geest heeft wel degelijk, ook in de bedeling van vandaag, een hele belangrijke functie. Alleen de werking is totaal anders dan in de handelingentijd. Maar de geest werkt nog steeds. Alleen het is een innerlijke werking. We willen, en daar wil ik ook min of meer een beetje mee besluiten, even naar Efeze 1 vanaf vers 15. Waar wij lezen over de bediening van de geest in deze tijd. We lezen even vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle heerschappij, alle overheid en macht en kracht en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, eigenlijk staat er het woord aion, maar ook in de komende. Dus eigenlijk is het zo dat die kracht die in ons is, dezelfde kracht is die de Heer Jezus opwekte uit de doden, die hem verheerlijkte en die maakte dat hij gezet werd aan de rechterhand van God. En God is vandaag de dag bezig om een groep mensen, u en ik, mede te zetten in die positie. In de hemelse gewesten. Wij zijn als het ware niet alleen met Christus gestorven, we zijn ook met hem opgewekt en met hem gezet in de hemelse gewesten. Begrijpen we dat? Nee. Maar geloven wat God zegt, is een keuze. En daarin mogen wij elke dag de goede keuze maken. En wanneer we dan zeggen van Heer, ik geloof, dan gaat die kracht, die opstandingskracht, die wordt dan werkzaam in ons leven. En door die kracht gaan wij staan in die dingen. Ik weet niet, heeft u de nieuwe amen? U kent dat natuurlijk allemaal. Ik las toevallig een artikel van broeder Sebastiaan de Graaf. Ging ook over het lijden in het leven van gelovigen. Sebastiaan zegt daar iets over die kracht van God. En dan maakt hij een opmerking, dat vond ik wel heel mooi. Van ja, als dan die kracht van God werkzaam is, werkzaam raakt in ons leven, dan betekent dat niet dat wij een soort onoverwinnelijk superkrachtig aura krijgen. Maar die kracht, zegt Sebastiaan daar, die uit zich meer in welbespraaktheid en vastberadenheid. Dus welbespraaktheid in de zin van dat je weet wat je kan en wat je moet zeggen. En het werkt vastberadenheid in ons leven uit. Het geeft moed en het geeft kracht. En ja, die kracht, die voelen we vaak niet. Dat is ook het allerlastigste eraan. Dat was ook het lastige van de hele situatie waar Paulus en zijn medewerkers in terechtkwamen. Doordat die nieuwe bedeling geopend was en al die zaken die in de handelingenperiode gemeengoed waren, opeens werden al die zaken teruggedrongen. Paulus komt met die nieuwe boodschap en al die strijd en al die dat lijden daaromheen, ja, dat was echt wel een hele moeilijke situatie. Waarin je echt op de Heer moest leunen en op zijn kracht moest vertrouwen om daarin te kunnen voortgaan. He, maar al dat soort dingen, ook in uw en mijn leven, dat merk je ook gaandeweg door de dingen die je meemaakt. Dat blijft zo. Het leven is en blijft een hobbel en de geit wat dat betreft. En we moeten leren omgaan met bepaalde dingen. En vaak zijn het ook die moeilijke dingen die ons juist helpen om in die kracht te gaan staan. En ja, als ik dan dagelijks zo mag leren volharden om de keuze te maken, de juiste keuze, om God te geloven in wat hij zegt, dan mag ik ook weten, dan mogen wij weten, dat we ook in zijn kracht, in zijn opstandingskracht, voorwaarts mogen gaan. En zo ook, dat goede pand dat ons is toevertrouwd, mogen bewaren. Tot zover. Amen. Laten we samen de Heer danken. Ja, dank u wel, Vader, dat wij elke dag mogen staan op de belofte van onze God. willen u danken, Vader, dat u uw Zoon heeft gezonden in het vlees naar deze wereld. Dat hij alle gerechtigheid van God vervuld heeft. En dat hij zijn leven gaf aan het kruishout. Dat hij de zonde der wereld heeft weggedragen. Dank u, Vader, dat we daarom ook vanuit de volkomen schuldvergeving mogen wandelen. Dank ook, Vader, dat we uitzicht mogen hebben op die erfenis bij de heiligen in het licht. Dank dat we mogen uitzien, Vader, naar de verschijning in heerlijkheid. Dank dat we mogen weten dat uw kracht, de opstandingskracht, werkzaam mag zijn en wil zijn in ons leven. Dat we elke dag opnieuw de juiste keuze mogen maken. Dat we ervoor mogen kiezen, ervoor moeten kiezen om te geloven wat u zegt. En dat wij zo moedig voorwaarts mogen gaan op de plaats waar u ons gesteld heeft. In de dingen die wij mogen doen en kunnen doen. Dank, Vader, dat we het zo ook in alle dingen van u mogen verwachten. Dank dat u ons schild bent. Dat u ons beveiligt tegen alle kwaad. En, Heere, dat we zo onszelf bij u mogen aanbevelen. En het in alles van u mogen verwachten. Uit genade. Amen.